In het aandoen van een nieuwe mens is het goed om te lezen wat de catechismus over die teksten zegt, over die uitdrukkingen. En daarover gaat zondag 33. Daar worden in 4 vragen en antwoorden het volgende gezegd. Waarin bestaat de ware bekering van de mens? En is het antwoord in het afsterven van de oude en het opstaan van de nieuwe mens. Maar dan volgt een wedervraag, zou je kunnen zeggen. Maar wat is dat dan, het afsterven van de oude mens? Een antwoord de catechismus. Dat is oprechte droefheid dat wij God door onze zonde vertoornd hebben. En ook dat wij deze zonde hoe langer hoe meer haten en ontvluchten. Maar wat is dan het opstaan van de nieuwe mens? Dat is hartelijke vreugde in God door Christus. En lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. En dan eindigt zondag 33 met de vraag: en wat zijn nou de goede werken? Goede werken zijn de werken alleen die uit waar geloof naar de wet van God en tot zijn eer gedaan worden. Maar niet die op onze eigen mening of op geboden van mensen gegrond zijn. Voor een aantal van jullie denk ik oude kost, voor anderen waarschijnlijk toch een heel nieuw geluid, om het dus ook uit de catechismus te horen. Ik ga straks een preek lezen van dominee de Jong uit Eindhoven. Het is een preek uit een serie over Leviticus. Het zijn 11 preken. Vanmiddag krijgt u er maar eentje te horen. Het is niet de eerste of de laatste. Ik heb hem ergens uit het midden gepakt. Omdat het thema heiliging mij wel aansprak. Ik vind het best wel fijn om daar een preek over te lezen. Als u de preek wil nalezen, ze zijn gewoon te vinden op de website van NGK Eindhoven. En ik zal ook proberen een beetje het verband aan te geven straks met het geheel. Om daarmee te beginnen, het begrip heilig, dat wordt in de preek eigenlijk niet uitgelegd, in deze preek althans. Heilig heeft verschillende betekenissen. Een belangrijke betekenis vanuit het Hebreeuwse grondwoord betekent dat je afgezonderd bent. Afgezonderd en bestemd om bij God te horen. Maar het Nederlandse woord heilig is ook verwant aan het woordje heil. Het woordje heel. En je zou kunnen zeggen, wat moderner zeggen, gaaf. Dus heilig, geheiligd worden betekent heel worden, betekent gaaf worden. En daarom heeft Dominee de Jong boven zijn preek gezet een gaaf mens. De titel van de preek is dus een gaaf mens. Gemeente van Christus. In de hoofdstukken van Leviticus die voorafgaan aan het gelezen gedeelte worden bepalingen en regels voor het heilige volk gegeven. U kunt zelf nakijken in uw Bijbel. Kijk naar het opschrift boven hoofdstuk 18. En dat heeft dan betrekking op de hoofdstukken 18, 19 en 20. Bepalingen en regels voor het heilige volk. En deze hoofdstukken vertellen dat het volk de zonde uit de weg moet gaan. Ze laten zien wat de gemeente niet moet doen. Het betreft uitgebreide verboden op het gebied van seksualiteit, offerdienst, over rechtvaardig zaken doen en de omgang met je naasten en meer. En als je dat zo alles leest, lijkt de nadruk misschien te leggen op de verboden, alles wat niet mag. Maar als je goed leest, vind je ook aanwijzingen wat we wel moeten doen. Ik noem er enkele uit hoofdstuk 19. Vers 3 staat: toon ontzag voor je moeder en je vader en neem steeds mijn sabbat in acht. Vers 9: laat bij de wijnoogst wat liggen voor de armen en de vreemdelingen. Vers 13, toon ontzag voor God. 15, spreek rechtvaardig recht over je naasten. En tenslotte vers 17, heb je naaste lief als jezelf. Daarmee wordt nog weer eens duidelijk dat de heiliging twee kanten heeft. Aan de ene kant ga je iets uit de weg, doe je iets niet. En aan de andere kant doe je juist bepaalde dingen. Wie tot God wil naderen, zal ook afstand moeten nemen van alles wat niet bij God past. Of, zoals het in deze hoofdstukken staat, wees heilig, want ik ben heilig. En dat moest Mozes tegen alle Israëlieten zeggen. Want heiligheid past bij iedereen. En is niet het kenmerk van een paar supergelovigen. Van iedere gelovige mag verwacht worden dat hij geen ruimte geeft aan de zonde. En de heiliging is pas compleet als we, om in de termen van Paulus te spreken, de oude mens uitdoen en de nieuwe mens aandoen. We komen daar straks nog op terug. Nadat in de hoofdstukken 18 tot en met 20 dus bepalingen voor het volk zijn gegeven, volgen in hoofdstuk 21 bepalingen voor de priesters en de hoge priester. Het stuk wat we gelezen hebben. De vertalers hebben boven gezet voorschriften en bepalingen voor de priesters. En hier in de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap staat heiligingswetten voor de priesters. Nou, dat het hier over priesters gaat, dat merk je bij het lezen al snel. De priester en de hoge priester worden genoemd. De hoge priester, dat is de priester die speciaal gezalfd werd voor zijn dienst. Ook dat het hier om heiliging gaat, valt niet te ontkennen. Steeds weer duiken de woorden heiliging en heilig op. En als een refrein klinkt het tot 3 keer toe, ik ben de Heere die heilig. Dus evenals in de voorgaande hoofdstukken, als het gaat over het volk, gaat het ook hier weer om de heiliging. Geen Israëliet ontkwam eraan, ook de priesters niet. Wat al eerder over de heiliging is gezegd, geldt dus ook voor de priesters. Zij mogen ook niet leven op de manier van de inwoners van Kanaan en Egypte. En een priester zal natuurlijk net als iedere andere Israëliet de zonde moeten mijden. Maar voor de priesters komen nog een paar extra bijzondere voorschriften erbij. Voor de priesters 2 en voor de hoge priesters zelfs 3. Je zou kunnen zeggen, de priesters doen niet minder aan heiliging, maar juist meer. Ik som ze eerst even op. Ten eerste, zij mogen zich niet verontreinigen aan doden. 2, voor hen golden speciale huwelijkswetten. En 3, zij mogen geen lichaamsgebrek hebben. Toch is er met die heiliging wat vreemds aan de hand. Want voor ons is heiliging verbonden aan strijd tegen de zonde. Wie zijn leven heiligt, is bezig om de zonde weg te werken. Maar van zonde is in dit hoofdstuk niet of nauwelijks sprake. Bij de heiliging waarvan hier sprake is, gaat het blijkbaar om iets anders. En om te zien waar de heiliging van de priester dan wel uit bestaat, zullen we de 3 genoemde bepalingen nu wat nader bekijken. Het eerste, de bepaling ten aanzien van de dood. Het eerste voorschrift zegt dat de priesters zich niet aan doden mogen verontreinigen. Dat houdt concreet in dat zij niet mogen komen op plaatsen waar een dode is. Een priester mag niet betrokken zijn bij alle zaken rond een begrafenis. En voor de priesters geldt op deze regel maar 1 uitzondering, namelijk de directe familiekring. Als er daar een sterfgeval voordeed, mocht hij wel daarbij zijn. Maar voor de hoge priester zijn er zelfs daarop geen uitzonderingen. Hij mag zelfs niet bij de voorbereidingen van de begrafenis van zijn ouders betrokken zijn. En alsof dat nog niet erg genoeg is, de hoge priester mocht ook niet zichtbaar rouwen. Ze mogen uiteraard niet rouwen zoals de inwoners van Kanaan dat doen. Die scheerden hun hoofd kaal, scheerden de rand van de baard of maakten insnijding in hun lichaam. Deze rouwgebruiken waren voor heel Israël en dus ook voor de priesters verboden. Maar de priesters mochten dus ook niet rouwen zoals men gewend was in Israël te rouwen. Namelijk het scheuren van de kleren of het loslaten hangen van het haar. Dat was ook aan de hoge priester niet toegestaan. De priesters in het algemeen en de hoge priester in het bijzonder moesten zich dus verder houden van de dood. Dan het tweede punt. Ten aanzien van de speciale huwelijkswetten. De tweede voorschrift waaraan zij gebonden waren betrof hun huwelijk. Voor de priesters gold dat ze niet mochten trouwen met een ontuchtige, een onteerde of een verstoten vrouw. Verder werden hen ten aanzien van het huwelijk geen beperking opgelegd. Nou, weer, voor de hoge priester werd de keuze van de huwelijkspartner nog meer beperkt. Alleen een maagd uit zijn volksgenoten was voor hem goed genoeg. Heeft dat ons in een tijd van seksuele vrijheid misschien ook iets te zeggen? Dit voorschrift zal ongetwijfeld verband houden met de zonde van die tijd. Een zonde waarvoor Israël in het voorgaande uitgebreid is gewaarschuwd. Elke schijn van hoerderij in die tijd zonder weer uitstek moest verweden worden. Zo moet de hoge priester door zijn huwelijk model staan voor het goede leven. Juist hij moest laten zien dat hij ver bleef van alle vormen van hoerderij. En zou hij dat niet doen, dan had dat vergaande consequenties voor zijn dienst aan God. Want elke vorm van onreinheid heeft gevolgen voor de omgang met de heilige gaven. Het komt er voor de priesters dus op aan om hier de puntjes op de i te zetten. Juist zij moesten zich onderscheiden waar het op aankomt en voorkomen dat Gods naam ontheiligd wordt. Dan het derde punt, ten aanzien van ziekte of lichamelijke gebreken. Aan deze derde bepaling was alleen de hogepriester gebonden. Hij mocht geen lichaamsgebrek hebben. Er worden er verschillende genoemd. Hij mag niet blind zijn of verlamd, geen bochel of een mismaakt gezicht. Dat maakt blijkbaar iemand ongeschikt voor het hogepriesterschap. Een hogepriester moet helemaal gaaf zijn. Hij zelf en ook de offergave waarmee hij komt. Nou, in het licht van de heiliging is vooral het laatste een vreemd verhaal. Kijk, een waarschuwing voor verontreiniging met de dood, dat past wel bij heiliging. En ook een aansporing tot een modelhuwelijk, dat kunnen we nog wel plaatsen. Maar wat hebben ziekte en gebrek met heiliging van doen? En waarom keert God zich hier tegen lichaamsgebreken bij de hoge priester? Hier blijkt dus dat heiliging veel verder gaat dan strijd tegen de zonde alleen. God keert zich niet alleen tegen de zonde zelf, maar ook tegen de gevolgen ervan. God is genadig en barmhartig. En naast vergeving geeft zij ook genezing. Ze staan niet op één lijn, die twee. Vergeving gaat duidelijk voorop. Maar God wil niet bij de vergeving blijven staan. God zoekt een gezond en gaaf mens. Hij creëert een nieuwe schepping. Zijn genade wil niet alleen een nieuw handelen, een andere manier van leven. Nee, God schept een nieuwe mens. En de hoge priester staat daarvoor model. En zo wandelt, zou je kunnen zeggen, de hoge priester te midden van Israël als een levende belofte van God. Daar gaat het naartoe met de mens. De mens die door God is bevrijd en die hem nadert. En zo zal het worden. Zo hoge priester, zo volk. Nu geldt dus dat de hoge priester de dood, de zonde en gebrek uit de weg moest gaan. Hij wordt apart gezet van dit drietal. Want hij kan er niets tegen doen. Meer zit er op dat moment, in die fase van de heilsgeschiedenis, nog niet in. Aaron en zijn zonen kunnen nog maar nauwelijks iets van de nieuwe mens laten zien. Maar die nieuwe schepping werpt hier al wel zijn schaduw vooruit. Want in Jezus Christus wordt die nieuwe mens in volle glorie zichtbaar. Hij gaat een stap verder. Nu ja, een stap. In hem gaat de mens met sprongen vooruit. En letten we dan weer eens op die drie aspecten. Zonde, ziekte en dood, zonde en ziekte. Jezus gaat de dood niet uit de weg, maar hij gaat hem te lijf en hij overwint de dood. Het tweede, ook voor zonde loopt hij niet weg. Hij gaat de confrontatie aan. Hij neemt de zonde op zich en draagt ze weg. En ten derde, ook voor ziekte gaat hij niet op de loop. Hij herstelt ze door zieke te genezen. Hij is de mens die de dood, de zonde en de ziekte de baas is. Hij is de nieuwe mens die God voor ogen staat. En om zich heen richten zich tekenen van dit nieuwe leven op. Om die nieuwe schepping is het God begonnen. De hoge priester is de eerstgeborene van de nieuwe schepping. Ja, voor Israël. Maar de Heer Jezus is dat voor heel de wereld. Hij is Gods belofte van de nieuwe mens aan u en mij. Dat is geen fabel, fantasie, droom of onbereikbaar ideaal, maar een belofte van God. Zo zal het worden. Ja, zo is dat soms al. Een gemeente zonder vlek en rimpel. Mensen die ongelooflijk gaaf zijn. Zoals een opwekkingslied zingt, uw tederheid genas wat er bitter in mij was. Uw liefde overwon, keerde al mijn boosheid om. Uw heil neem ik aan, o Heer. U maakt mij gaaf, want u bent gaaf. Dat is pas echt gaaf. Amen.